Fijn dat u er bent en fijn dat we verder mogen gaan met een stukje onderwijs, zo u wilt, alsof het schooltje spelen is, maar dat is het niet. Onderwijs over David's leven, daar zijn we mee begonnen en we hebben afgesproken om daarin door te gaan, tenminste de keren dat ik hier ben, zo eens in de maand. En we willen zo graag verder gaan met een klein stukje uit het leven van David. We hebben gezien waar hij geboren is, in Bethlehem. Het is maar dat u het weet, we lazen daar net van in Lucas 2, maar ik ga er straks nog over doorpraten, want het kwam me eigenlijk heel goed uit, broeder Ed, dat je dit aankaartte. Dus in het verhaal van deze ochtend zit een stukje van dat David verlangt naar de bron van Bethlehem. En dat is nog aan de orde. Maar David is daar geboren en opgegroeid in Bethlehem. Hij heeft de schapen van zijn vader gehoed, verzorgd, erop gepast. Beer en leeuw verslagen, zegt de schrift. Dat heeft hij wel gedaan. En daarna is hij gaan spelen, als op een harp, op een citer gaan spelen bij koning Saul, die depressief was, nogal zwaar. En als David speelde, dan ging de depressieve bui weer weg. Zo was het toen. En Saul wilde hem wel permanent bij zich hebben, als een soort zoon. Het is ook gebeurd. David heeft Goliath mogen verslaan. Dat was ons onderwerp van de vorige keer. De man met die enorme afmetingen, een reus van je welste, waar je eigenlijk geen grip op hebt. Niemand durfde, niemand had de moed om daartegen te vechten. David eigenlijk ook niet, maar hij vond kracht. En hij heeft Goliath mogen verslaan. En dat beeld van David verslaat Goliath is eigenlijk ook een beeld van wat op het kruis van Golgotha is gebeurd. Daar is de overwinning behaald. In het boek Genesis staat al dat er iemand zou komen die de Satan de kop zou vermorzelen, het zaad van de vrouw. Dat is David niet. De Heer Jezus wel, dat is het zaad van de vrouw. Niet het zaad van Jozef, dus het zaad van de vrouw. En dat is op zich al bijzonder, maar toch heeft David zijn hoofd, zijn kop er afgehakt. De kop vermorzeld is niet helemaal daar. Maar het beeld is wel duidelijk, de overwinning was compleet. En de Israëlieten waren verheugd. Ja, toen durfden ze. Toen waren ze ineens blij en vlogen ze achter de Filistijnen aan en hebben de overwinning echt opgeëist. Zo ging het toen. En op het lijstje wat ik ooit afgaf, hier aan de broeders, daar staat dat ik het vandaag zou hebben over Adullam. Dus David in Adullam, dat is de volgende fase. En ik zal u zeggen waarom. Ik knip dat een beetje uit elkaar, ik haal het uit elkaar. Omdat ik denk dat in die hele geschiedenis van David veel en veel meer zit dan wij vermoeden. Dat hij in Bethlehem geboren is, ja, dat is voor David natuurlijk logisch, want zijn vader woonde daar. En zijn grootvader woonde daar ook al. En Rut, de Moabitische, is daar in Bethlehem terechtgekomen, is getrouwd met Boaz. En dat zit al in de lijn. Want aan het eind van het boek Rut vindt u al, dat is de vader van, en dat is de hele David-lijn, de lijn van Isaï, Obed, Isaï is al zichtbaar. Obed wordt dus uit Rut en Boaz geboren. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David. En zo kom je bij hem uit. En het blijkt ook, als Samuel David zelf, dan gebeurt dat in Bethlehem. Ik heb, denk ik, elke keer als ik over David spreek nog gezegd dat in een kersttoespraak al twee keer, geloof ik, aan de orde geweest is. Hier, door mij gedaan. En ik heb me altijd beroepen op wat Paulus ooit schreef aan de Colossenzen. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet moeilijk, maar voor u is het misschien wel nuttig. Zo van, ik laat het maar zo. U kijkt ook misschien wel elke avond naar dezelfde reclame. Feit is dat David daar opgroeide en dat daar een bijzondere ontwikkeling plaatsvond. En dat hij vandaar geroepen werd. En daar is David voor de eerste keer gezalfd, tot koning gezalfd door Samuel. Die is daar met een oliekruik gekomen, dat is daar gebeurd. Maar David, en dat heb ik ook gezegd toen we daarover spraken, is 3 keer gezalfd. 1 keer in Bethlehem, 1 keer in Hebron en 1 keer in Jeruzalem. 3 keer tot koning gezalfd. En ik denk dat dat iets betekent, dat dat niet zomaar is, dat dat niet gewoon een doublure is, of we doen er nog maar eens over, of het is misschien wel vergeten door de omgeving. Dat is niet de insteek, daar geloof ik niet in. Het is duidelijk een bedoeling van de Heere om je te vertellen wat er aan de hand is. Ik geloof namelijk het volgende, dat we in de situatie van Adullam, waar ik het vanmorgen over ga hebben, ga daar straks van lezen, een situatie vinden van de gezalfde van de Heere, was nog steeds de gezalfde van de Heere, die ergens een schuilplaats heeft, onder de druk van Saul vluchtte. Hij verstopte zich. En daar, op die plek, kwamen mensen die in nood waren bij hem, bij David. Daar in Adullam is David niet nog een keer gezalfd, maar hij was daar wel. Maar in Hebron, dat is de volgende fase, dat is ook de volgende onderwerp, daar is hij wel weer gezalfd. En toen was hij officieel koning van een deel van het volk. En in Jeruzalem nog een keer gezalfd en toen was hij koning over heel het volk. Zal ik het terugdraaien? De Heer Jezus zal koning zijn over heel het volk als hij komt als koning op de Olijfberg bij Jeruzalem. Dan gaat het gebeuren. Dan zal die geweldige tijd aanbreken. Het koninkrijk der hemelen is gekomen. Dat is er dan. Dan is de Heer Jezus daar. En hij wordt ook in die zin gezalfd. Geaccepteerd. Meegenomen, binnengehaald. Hebron, dat is een fase eerder. En dat is het weggaan van de gemeente. Dat is, zo zie ik dat als een profetische lijn. Het weggaan van de gemeente, dat is eerder dan dat koning zijn van de echte David, van de zonen David. Dus het weggaan van de gemeente in Hebron betekent gemeenschap of delen, samen delen. Dat samen delen vindt al plaats voordat hij koning is over het geheel. Dus daar zie je dus dingen in terug die misschien wel heel bijzonder zijn voor je hart. En in Adullam is een situatieschets van hoe de Heer Jezus nu heerst onder druk van, in de druk van de vijand, onder druk van, en daar ga ik nu iets over lezen, 1 Samuel 22 en 1 Kronieken 11. Dus ik heb 2 stukjes tekst, 1 Samuel 22 en 1 Kronieken 11. En dan ziet u dat het niet een soort verslaggeving alleen maar is. Het is niet een soort geschiedenisboek. Het is niet zo dat je dus hier eventjes de details vindt van Davids leven, van zijn koningschap. Zo is het gegaan en zo is het begonnen. Maar het is veel eer profetie. 1 Samuel 22. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam. Dus dat is vanwege de druk van Saul. Hij ontkwam. En hij ontkwam naar de grot van Adullam. Adullam betekent verborgen schuilplaats. Maar dat snappen we ook. Het was ergens in een bergvesting. Het was ergens in een soort onherbergzaam gebied. Maar er waren wel holen, er waren grotten, er waren plekken waar je kon verstoppen. Adullam. Naar de grot van Adullam. En dan gaat vers 1 van hoofdstuk 22, 1 Samuel, verder met zijn broers. En het hele huis van zijn vader hoorden dit en kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 man bij hem waren. Hoort u het hem zeggen? Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Kom maar bij mij. Kom maar in mijn schuilplaats. In mijn verborgen schuilplaats. Adullam. Er is net een grote kerk gebouwd aan de rand van Barneveld. En dat heet de Adullamkerk, ik snap dat. Ik denk, dat is een hele mooie naam voor een kerk. We kennen misschien wel stichtingen. Ik ken een stichting nog, Adullam, die bestaat ook. Ook een soort opvanghuis, verborgen schuilplaats, prachtige tekst. Maar in die kerk, dat is een kerk uit een bepaalde gezindte, waar ze helemaal niet van versiering houden. Maar stiekem heeft de architect, zo zie ik het hoor, aan de buitenkant. Ik heb niet gevraagd of dit ook echt zo is. Maar aan de buitenkant zie ik dus een soort monument, een soort toren. Dat moet van het Rijk, er moet een toren op, er moet iets op. Er moet een kerk zijn. En daar zit een soort glazen monument in. Het zijn allemaal treetjes. Nou, je ziet dus de Jacobsladder daarin terug. Dat was natuurlijk niet vanwege hun gezindte, maar het is er wel in gestopt. En Adullam is dus een ladder naar hem toe. Dat vind ik toch mooi, dat vind ik prachtig. Dat gebouwen, dat architectuur ook iets vertellen. Het is op zich al prachtig. Adullam. En nu ga ik lezen uit 1 Kronieken 11, zoals ik zo probeerde te zeggen. Dat is een beetje een terugblik van David. Een soort, laat ik maar zeggen, zijn memoires, zijn geschiedenis. Zoals iedereen die op een bepaald moment van behoorlijke kom af is, aan het eind van zijn leven nog een boek schrijft. Wie weet wat er dan met jou gebeurt. Ze zullen nog eens wat ruiken van al die boeken. David heeft dat wel. 1 Kronieken 11. Dan is David al koning in Jeruzalem, zegt hoofdstuk 11, vers 1 en zo. Dat is allemaal duidelijk. Want de mensen uit Hebron, die komen dan bij David en zeggen, het geheel moet nog komen. Daar ga ik later over, niet vanmorgen, maar dat is precies de lijn van de profetie. Dat is echt wat er gebeurt. Dan zegt vers 15. Drie van de 30 hoofdmannen gingen eens op weg naar de rots, naar David, in de grot van Adullam. Dus dit slaat dus nadrukkelijk terug op de tijd toen hij daar was. En het leger van de Filistijnen had zijn kamp opgeslagen in het dal Refaim. Dat is bij de Rafa-mensen. Weet je, dat waren die reuzen. Dat was een heel gezin, een hele horde van die hele grote mannen, de Rafaïten of Refaïten. En toen David in de vesting was, dat is die bergvesting, dat is dus die bewuste bergvesting, Adullam. Er was toen een garnizoen van de Filistijnen in Bethlehem. Kreeg David dorst en zei, wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem die bij de poort ligt? Toen baanden die drie zich een weg door het kamp van de Filistijnen en putten water uit de bron van Bethlehem die bij de poort ligt. Droegen het mee, kwamen bij David. David wilde het echter niet drinken, maar goot het uit voor de Heere. En zei, er is bij mij geen sprake van, mijn God, dat ik dit zal doen. Zal ik het bloed van deze mannen drinken, met gevaar voor hun leven, ja, met gevaar voor hun leven, hebben zij dat hier gebracht. En hij wilde het niet drinken. Zo deden deze drie helden. En dan worden die genoemd, maar even Abisai, de broer van Joab, die was het hoofd van deze drie. Nou, dat was een mannetjesputter. 22 zegt Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, uit Kapseel. Hij was het die de twee zonen van Ariel uit Moab versloeg. Ook was hij het die eens in het midden van een kuil afdaalde en daar een leeuw doodde. In de sneeuwtijd, dus in de wintertijd. Ook versloeg hij een Egyptenaar. 24. Deze dingen deed Benaja, de zoon van Jojada. Daarom had hij een naam onder de drie helden. Zie, hij was de meest geëerde onder die 30, maar hij reikte niet tot dat eerste drietal. Dat is nog wat aparts. David stelde hem aan over zijn lijfwacht. Tot zover 1 Korinthe 11. Dan even verder bladeren naar 1 Korinthe, 1 Kronieken, 1 Kronieken, 1, sorry wel, 1 Kronieken. Vlakbij. Vers 16, 1 Kronieken 12, vers 16. Ook kwamen er sommigen van de nakomelingen van Benjamin en Juda naar de bergvesting toe. Dat is weer hetzelfde hoor. Die grot Adullam wordt steeds bergvesting genoemd. Dat blijft ook zo. En David ging de vesting uit, hun tegemoet, nam het woord en zei tegen hen: als u met vrede daarbij toegekomen bent om mij te helpen, dan zal ik één van hart met u zijn. Maar als het is om mij aan mijn tegenstanders te verraden, terwijl er toch geen geweld in mijn handen is, mogen de God van onze vaderen het zien en straffen. En dat was de uitnodiging van vanmorgen. Toen kwam de geest over Amazai, het hoofd van de 30, en hij zei: we zijn de uwe, David. Ja, met u zijn wij, zoon van Isaï. Vrede, vrede, zei u. En vrede, uw helper, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan, stelde hen aan tot hoofden over de bende. En dan gaat het verder over wat er in Ziklag gebeurde. Maar dit was nog een stukje Adullam erbij. Met andere woorden, we hebben een behoorlijke verslag van wat er zich in Adullam heeft voorgedaan. Daar komt het op neer. Dus eerst Adullam, een verborgen schuilplaats. De schuilplaats voor deze wereld is niet Nederland of Amerika. Nou, Oekraïne is al afgevallen, was al een poos afgevallen. En Israël vandaag in de hectiek, niet zo makkelijk. Waar zou die schuilplaats van de wereld vandaag zijn? Nou, het is ook niet Houten, maar het is de Heer Jezus. Kom maar bij hem. Als je vermoeid en berust bent en belast bent, hij zal je rust geven. Het is alsof de Heer ook tegen ons zegt: je moet bij mij zijn. En dat is in de tijd dat de tegenstander heerst, dat de tegenstander regeert. Weet je wat, Saul zat achter David aan nog steeds. Hij werd gezocht, stond op zo'n soort lijst, nummer helemaal bovenaan. Dat was het toen. En toch, daar kwamen heel veel. En dat getal 400 zou u misschien niet zeggen, nou ja, daar is ook niet zoveel. Nee, dat klopt. Misschien is het wel heel weinig. Misschien zijn er wel heel weinigen uit Nederland, uit onze contrein, of uit een ander gebied waar je ook woont, die vandaag op zoek zijn. Op zoek naar vrede, op zoek naar blijdschap. Op zoek naar die ene die helpen kan. En dat is de Heer Jezus. En er moet een moment zijn in je eigen leven dat je dat ook hebt meegemaakt. Ik was gisteren op een soort conferentie in het Zeeuwse. Er was nog een spreker. Dat is me goed ook. Anders wordt het zo eenzijdig. Maar die had een voorbeeld. En dat kwam bij Henk Binnendijk vandaan. Ooit eerder op een mannendag. Het was een mannendag daar in Goes. Gezeten. Er was een schip in nood. En de mensen lagen allemaal in het water te spartelen. En niemand kon eruit. En niemand zou gered kunnen worden. Het ging helemaal niet. Het was helemaal mis. En er werd een helikopter gestuurd. En dat snap ik ook een beetje. En die gaat boven die cluster van mannen. Hangen mannen, vrouwen. Weet ik, van die schipbreukelingen hangen. En die gaat touwen naar beneden laten. Aan een touw. Allemaal een reddingsboei. Weet je, zodat ze zo'n reddingsboei zouden kunnen vastgrijpen. En omhoog getakeld zouden kunnen worden. En dan kwam de discussie. Ja, kan ik dat wel doen eigenlijk, zo'n reddingsboei grijpen? Maar mag dat wel? Is dat niet God verzoeken? Ik ga niet nare dingen zeggen, maar het is wel wat er vandaag speelt. In hele delen, grote delen van het Bijbelse denken vandaag. Er zijn ook hele delen die helemaal niet meer Bijbels denken. Die zijn er ook. Maar deze willen nog graag voor de Heer leven. En die mogen dus niet een reddingsboei vastgrijpen. En wat gebeurt er dan? Daar kom je om. Zou God gewild hebben dat je omkwam? Als God tegen jou zegt, er is een reddingsboei. Waarom heb je hem dan niet gepakt? Waarom heb je hem niet aangegrepen? Waarom heb je hem dan niet vastgegrepen? Zou je, als je echt in nood zou zitten, zoals in het water zou liggen te spartelen, het idee van, nou, dit red ik nooit, dit gaat nog even goed, maar dan is het gebeurd. En er is een mogelijkheid. Zou je dat dan niet pakken? Of ga je dan redeneren? Ga je dan theologiseren? Ga je dan allerlei formules daarop loslaten van, mag dat wel en kan dat wel? Is dat niet te vrijmoedig? Onzin natuurlijk. Je pakt zo'n reddingsboei. Nou, doe dat dan. En nu laat de Heer Jezus zeggen, er is een schuilplaats. En hij is die schuilplaats. Hij zelf is die schuilplaats. Hij is die verborgen schuilplaats. Ja, inderdaad. Waar is die dan? Nou ja, misschien wel in je slaapkamer vandaag. Of misschien wel in je woonkamer. Misschien wel in deze dienst van vanmorgen. Misschien in een samenkomst van vanavond als hier een praise-dienst is. Er is een schuilplaats. Maar je moet hem wel pakken. En je moet er naartoe. Dat is de enige optie. Adullam is dus eigenlijk de Heer Jezus nu in deze tijd. Hij zegt zelf, nee, ik regeer nog niet. De Satan is nog de overste van deze wereld. Dat zegt de Heer Jezus zelf. En dat zegt ook de apostel. Het is niet zo dat je kunt zeggen dat het allemaal een koninkrijk is met vrede en met blijdschap en met afwezigheid van schuld en afwezigheid van zonde. Dat is niet zo nu. Dat voel je. Iedereen voelt dat. Duidelijker dan ooit is de druk gigantisch. In Jeruzalem één grote hectiek weer op dit moment. In de wereld, het is angst en angst en nog eens angst. Niemand weet waar je het zoeken moet. En alle formules die ze erop loslaten, ze blijken niet te werken. Sorry, ik ben ook niet pessimistisch, maar daar is geen oplossing. Er is maar één oplossing. Kus de zoon, Psalm 2, dat citeer ik heel vaak, omdat hij niet toorde. Je moet hem hebben. Er is maar één schuilplaats. En één, ja, hij is verborgen. Ja, waar is die dan? Nou, als jij hem aanroept, is hij bij jou. Dat is het hele merkwaardig. Daarom heet het een verborgen schuilplaats. Maar het is wel een schuilplaats. Je moet er wel naartoe. En iedereen die daar komt, die is veilig. En nou, dat begon met de broers. Die toen ook zeiden, waar moet je hebben al zo hoog nodig? Je eventjes je visitekaartje afleggen door met die Goliath te gaan vechten. Weet je wat, zo hebben die broers gepraat. Van blijf toch bij die schapen, doe toch wat je kunt. Doe toch waar je voor geroepen bent, maar ga nou niet buiten je schoenen staan. Zo hebben ze hem bekeken. En de broers van de Heer Jezus, die zeiden, nou als je nou toch bekend wilt worden. Ik sla even door, hè, maar niet sla door, maar ik ga het even overbrengen naar de Heer Jezus. Die zeiden van, als je nou toch bekend wilt zijn, nou, dan moet je toch in Jeruzalem zijn. Ga daarheen. Johannes 7, daar vindt u dit. Het Loofhuttefeest. Want de broers geloofden ook niet in hem. Aanvankelijk. En later heb je een prachtige brief van Jacobus in je Bijbeltje gekregen. En dat blijkt toch een van die broers te zijn. En Judas zegt, ik ben een broer van hem, van Jacobus. Schitterend. Dus die broers zijn wel gaan geloven. En als de gelovigen bij elkaar zijn, dan wordt soms gezegd, twee keer geloof ik, de broeders des Heren zijn er ook bij. Die hebben zich daar kennelijk bijgevoegd. Maar goed, de broers van Jozef, zijn hele huis, zijn familie. En er zijn vandaag vaders in de gemeente, er zijn moeders, die zijn daar, die zijn in de grot Adullam, die zijn in die verborgen. Er zijn broeders, er zijn zusters, het hele huis, die zijn in die grot Adullam. Die zijn allemaal bij hem gekomen. Hij is de aanvoerder, hij is onze Heer, hij is degene die gezag heeft en ook de bevelen uitreikt, aangeeft wat we moeten doen en waar we mogen zijn. Dat is de Heer Jezus, Adullam. Een prachtig beeld van een verborgen schuilplaats. Nu is dat de Heer Jezus. Toen was dat David. Zo kwamen ze. En daar in die Adullam plek, zei 1 Kronieken 11, daar heeft David soms verlangens. En daar wil ik het toch met u over hebben. Er zijn verlangens bij David naar water uit de bron. Nog een andere vertaling heeft de Borrenput van Bethlehem. U mag het noemen wat u wilt, maar het is een put bij de poort. Kijk, David heeft met de schapen gelopen. En die schapen moesten elke dag water hebben. En dat water dat was maar op één plek te verkrijgen. Ze hadden dus niet stromend water, laat maar zeggen, in de keuken van Isaïe of zo. Sorry, dat bestond nog niet. Dat moest nog komen. Maar die put, daar is hij, ik weet niet hoe vaak geweest met de schapen. Zoals Rebecca daar ergens geroepen werd. Een heel ander verhaal, maar ook bij de bron. Dat was de ontmoetingsplaats, ook voor mannen en vrouwen, voor herders en herderinnen. David is daar veel geweest. Kende de smaak van Bethlehem. Nu, ik heb niet zoveel verschil, moet ik eerlijk zeggen, in de smaak van water. Ik vind alles nogal koud soms, maar lekker. Ik drink graag water, dat is geen punt. Maar sommigen, je weet heel precies, ja, nee, dit is duinwater. Oh ja, het zal wel. En als je dan later hoort dat het uit een flesje kwam of zo, dan valt het weer even tegen. Maar goed, er wordt reclame gemaakt voor bronwater, echte spa-water. Ja, maar dat is toch heel wat anders dan dat prutje wat uit jouw kraan komt. Ga maar door. Er zijn echt wel mensen die er dan aan verdienen. Dat is vandaar. Maar de bron van Bethlehem was bekend bij David en hij heeft daar vaak uit gedronken. Hij kende die smaak en hij verlangde ernaar om daar water uit te halen. Maar, we lazen dat ook, er was een hele horde van de vijanden. Dus niet Saul, dat was één kant van de vijand, maar de Filistijnen was een andere kant van de vijand. Saul, dus die nu heerste in Israël, was vijand, maar ook de heidenen waren vijand. Het was allemaal hetzelfde, bijna. Maar ze gingen ook nog weer met elkaar op de vuist. Ik wil zo graag water uit de put van Bethlehem. Dus ik wil proberen te zeggen wat ik denk, en dat heb ik wel eens eerder geventileerd. Zou je naar de bron willen gaan? Zou je naar de put van Bethlehem willen gaan? Desnoods door vijandelijke linies heen breken. Om daar te komen bij wat Ed voorlas, dat wil ik straks zeggen. Daarom zei ik zo pas, dat komt eigenlijk heel goed uit, want dit was in mijn hart om te zeggen dat er maar één bron is. En daar moet je toch een keer naartoe. Maar dat is bijna bezet gebied. Als je het vandaag hebt over de geboorte van de Heer Jezus, nou probeer het maar eens in kerkelijk Nederland, in religieus Nederland, dan kom je idiote dingen tegen. Echt. Maar niemand komt bij de kern uit dat daar God vlees en bloed aannam. Het woord is vlees geworden. Dat is daar gebeurd. Dat er één is geweest die niet geboren is uit een man, niet uit het zaad van de man, maar uit het zaad van de vrouw. Dat is daar gebeurd. Nooit eerder en nooit later. Eén keer is daar iets unieks gebeurd. Bethlehem. Daar hebben de engelen, ik ga misschien te fragmentarisch spreken, voor het eerst God gezien. De engelen hebben God niet gezien. Niemand kon God zien en leven. Die hebben op grote afstand altijd heilig, heilig, heilig geroepen. En als ze een beetje dichterbij kwamen, twee vleugels bedekten ze hun gezicht. Weet je wel? En met twee vleugels en met twee bedekten ze hun voeten. Dat zegt Jesaja over engelen. Over die duizenden en duizenden daaromheen. En ze hebben toen heilig, heilig, heilig geroepen in de hemel. Nou, een paar van die engelen die altijd heilig, heilig, heilig riepen in de hemel, die kwamen op een bepaald moment eventjes naar Bethlehem. En die zeiden, jullie zijn bofferts, jullie kunnen God zien. Daar mag je wel blij over zijn. Dit is nog nooit gebeurd, dat is nooit vertoond. Nooit heeft iemand God gezien. God heeft in jullie welbehagen. Ja, dat is een wonder. Dat is een gigantisch wonder. En als je er zelf geweest bent, dan komt het misschien wel een beetje in alle hevigheid naar je toe. Ik herinner me een reis waar verschillende van jullie bij waren, waar we ook een bijbelstudie hadden in Bethlehem, om over deze dingen te praten. Juist over deze dingen te praten. Want dit is de kern van het verhaal. Want de blijdschap is niet dat het jou goed gaat, of dat we het aardig hebben vanmorgen, of dat we toch een aardige stoel hebben, of dat de temperatuur goed is, of dat de gemeente toch wel aardig is, of dat er leuk gezongen wordt. Ja. Amen, ik ben er blij mee. Maar dat is de kern niet. De kern is de Heer Jezus zelf. En daar moet je naartoe. Je moet leren zien dat Hij God zelf vlees en bloed heeft aangenomen. De mensen is gelijk geworden en onder ons heeft gewoond. Bethlehem. Daar lag Hij. En of dat nu een kribbetje is, daar wordt ook weer betwist. Er krijg je hele discussies over. Ja, maar er is een soort bakkersplek geweest. Of er is een. Laat maar los, maakt helemaal niets uit. Of het een schapenstal geweest is, of een koeienstal geweest is. Of een hele andere verblijf. Maakt toch niks uit? Het sprak ons aan dat het in armoede was. In vernedering was. En daarom denken we. Dat voel ik nog zo. Dus die discussie daarover ontgaan me niet helemaal. Maar ik denk, nou laat maar. Je mag het van mij betreft zo houden. Als je maar gelooft dat hij mens werd daar. Dat is wel in Bethlehem gebeurd. En dat is daar waar voor het eerst over Bethlehem gesproken wordt in de schrift. 20 keer gezegd denk ik. Is in Genesis. waar Rachel geboorte geeft aan haar tweede zoon. Dus Jozef is haar eerste zoon, tweede zoon is Benjamin. Maar die noemde zij aanvankelijk Ben-Oni, want zij stierf tijdens het bevallen. Ben-Oni, zoon van smarten, betekent dat. En Jacob veranderde dat diezelfde, op hetzelfde moment, waarschijnlijk hetzelfde uur, in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Voor mij is het zo typisch dat Bethlehem eigenlijk gekenmerkt wordt door de zoon van smarten is dezelfde als de zoon van Gods rechterhand. Laat ze me beide staan. Hij is de zoon van smarten geweest. Hij heeft smarten verdragen. Dus ook Jesaja 53, maar ook hele andere plekken. Maar hij is ook Gods rechterhand, de zoon van zijn rechterhand, Bethlehem. Kun je je voorstellen dat de Heer Jezus vanmorgen verlangt, hij bij wie we schuilen, bij wie we zijn, in wiens schuilplaats wij ons bevinden, dat hij tegen ons zegt, wat ik graag wil, dat je een keer naar de kern, naar de bron gaat, waar het begonnen is. Dat is bijzonder, dat is uniek. Daar moet je een keer water vandaan halen. Daar moet je een keer door de vijandige linies heen breken. Door de schriftkritiek heen breken. Door het theologisch gewauwel heen breken. Door alle babbels, door alle hobbels heen breken. Maar je moet daar zijn, daar moet je zijn. En als je het doet, je komt met water terug. Dan gaat de Heer Jezus er niet in. Ik heb me vroeger altijd mateloos verbaasd dat die mannen die hebben daar met gevaar voor hun eigen leven gedaan. Komen met een kruik water terug. En dan gaat David het op de grond gooien. Nou, dat is toch. Nou ja. Dat is bijna hetzelfde als jij voor je kindje een mooie brandweerauto koopt. Omdat hij dat zo graag wil. En je biedt het aan, weet ik veel, bij welke gelegenheid. En nee, hij geeft het een trap en wil het helemaal niet hebben. Wil er helemaal niet mee spelen. Ja, maar zeg, wat heb ik nou? Dit kan toch niet? Nou, zo ongeveer moet dat geweest zijn voor die mannen. Maar David zag in de daad van deze mannen hun bereidheid om ten koste van zichzelf dit water te halen. Om hem iets te geven. Zichzelf volledig wegcijferen. Want dat is het. Hij zag het bloed van die mannen. Die mannen zijn niet gestorven toen. Maar hij zag wel in hun daad. Eigenlijk, zo ver gingen ze. Zo ver wilden ze gaan. Dat was hun intentie. Waar zitten we vandaag? Ja, het is een beetje moeilijk. Want wij willen eigenlijk wat liefst zelf een zegen hebben. En het liefst een grote portie. Tenminste, ik sta altijd vooraan als het om eten uitdelen gaat. Een beetje flauw, maar. Nee, maar we zitten zo, we zijn zo, we willen graag een van de betere porties. Of is er nog iets bij ons, Heer Jezus, als u dat graag wilt, en als u vraagt om naar de bron van Bethlehem, dan gaan we. Weet je, het verkondigen van de dood van de Heer Jezus is ten diepste gaan naar de bron van Bethlehem. Daar heeft hij vlees en bloed aangenomen. Dat had hij niet. God is geest. Daar gebeurde dat. Daar gebeurde dit. En als de Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachten is, is het eigenlijk, ik ga misschien een beetje te ver in mijn uitleg, is het eigenlijk teruggaan naar Bethlehem? Is het eigenlijk de wens van de Heer, doe dit tot mijn gedachten is? Dit is heel fijntjes. Heel bijzonder. En dat hele bijzondere. Ja, dat wordt vandaag ook weggelachen. Ja, dat is een genademiddel voor onszelf. Wij worden er zelf sterker van. Wij worden er beter van. Of we kunnen er beter tegen of zo. Nou, het is geen genademiddel voor jou. Het is een wens van hem. Het is zijn verlangen. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ik wil het zo graag, zo helder mogelijk. Is Adullam. Adullam is een mooie plek. En die verborgen schuilplaats denken we aan hem. Zijn we bij hem? We zijn al gered door hem. We zijn opgeborgen en we zijn veilig voor de vijand. We worden verdedigd, zal ik maar zeggen, want hij grijpt in. En op hetzelfde moment is dit er ook nog. Nou, het volgende stukje was uit 1 Kronieken. Dat daar, dus nadat die watersessie geweest is, nadat het waterhalend geweest is, dat de mannen even omschreven worden. En een daarvan is dan Benaja. Ik wil er niet al te veel over doorzetten. Maar er zijn mannen die ervoor gingen. Die hebben dus de twee zonen van de Moabiet verslagen. Dat waren twee grote reuzen. Zoek maar eens na in de Bijbel. Nou, ik heb ze vaak een naam gegeven. Want Moab staat in de schrift. Jesaja 58. Jeremia 48, sorry. Jeremia 48, Jesaja 16. Beide plekken. Zegt Moab is super eigenwijs. Hoogmoedig, hooghartig, eigen deunk voorop. Ik weet het. En als je deze twee jongens, die twee grote jongens uit Moab een naam moet geven, dan nou, geef hem maar de naam ik. En die andere heet ook ik. Zo ongeveer. Ik en ik en co. Nieuwe firma. Moab, maar hij verslaat ze. Ik wou graag zeggen dat het een van de moeilijkste dingen is van alles. Dat je jezelf kwijtraakt. Dat het niet meer om jezelf gaat. Dat niet mijn hoogmoed of mijn eigen deunk of mijn hooghartigheid hoogtij viert. Maar dat ik mezelf... En ik ken maar één die dat deed. Weer hetzelfde. Je komt maar bij die ene uit die dit echt deed. Die niet zichzelf zocht. Maar zich overgaf. Die het de moeite waard vond om voor jou aan het kruis te sterven, dat is de Heer Jezus. Moab is hoogmoed. Daarom ging Rut uit Moab. Even, laat me los, maar er zijn vele dingen over te vertellen. En die man die ging nog een keer in de winter, toen er sneeuw lag, het was in de sneeuwtijd, in een kuil, er zat een leeuw onderin. En die versloeg die leeuw, nou dat is loei gevaarlijk, dat is linkersoep. Maar ik denk dat het dat is, wat ik nu ga zeggen. Misschien heb jij ook wel een valkuil. En ergens onderin zit een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En daar moet je een keer mee dealen, daar moet je een keer wat mee doen. Wat dan? Ja, je moet toch een keer afdalen naar de diepte, naar de bodem van dat probleem. Het zit er misschien al eeuwen, het zit, nou, kan niet voor jou, maar het zit er misschien al jaren, het zit er al lange tijd. En je weet ook dat het er zit, maar ja, het is sneeuw, laat maar zitten. Niet zand erover, sneeuw erover, daar ziet niemand. Het is mooi wit. Ja, mooie witte wereld. Maar ondertussen blijft die leeuw daar zitten. Zou je daarmee willen werken? Dat ga ik niet uitwerken, maar ik ga wel zeggen dat dat absoluut een must is. En elke gelovige, denk ik, heeft ergens zo'n kuil. En of dat de kuil van hoogmoed genoemd wordt, of de kuil van ijdelheid, of de kuil van, nou ja, vul maar in, van mijn carrière, of mijn werk, mijn plek, mijn. Of dat nu de kuil wordt genoemd van ik ben de spreker, of ik ben, weet ik. Het kan me niet schelen wat het is, maar het is zo. Er moet een keer een moment komen dat je daar iets mee doet. En een Egyptenaar, dus de wereld doden. Het vindt allemaal terug. In één geschiedenis staat dit allemaal bij elkaar. En dan komt in het hoofdstuk daarop, komt er ineens een meneer Amazai. Die komt daar in de buurt van de vesting. David gaat uit de vesting naar hem toe. En zegt ook nog van, als je met ons bent, oké. Maar als je van ons niet bent, nou ja, dan hoop ik dat de Heer, want ik ben onschuldig. En die man die roept daar, we zijn de uwe, David. Zou je nu, als je denkt aan de Heer Jezus, aan die verborgen schuilplaats, die vesting, naar hem toe willen gaan? U hebt het gedaan. Ik dacht vanmorgen, zal ik die tekst direct al doen. Ja, begon, zal ik hem voor gaan lezen. Want dat is eigenlijk precies wat ik kwijt wil. Zou ik dan niet gaan zeggen, weet je... De Heer zegt, kom maar bij mij, ik kom naar jou toe, weet je wel. Zo kwam David uit die vesting naar die Amazai toe. En als je van mij bent, kom maar. Maar als je niet van mij bent, dan moet de Heer dat maar oplossen. Maar ik doe het niet. Weet je, je kunt vandaag heel veel krom gedoe vinden waar de Heer niks aan doet. Ja, dat zal de Heer oplossen. Er zal een keer een oplossing komen, dat gaat een keer gebeuren. Maar hij zegt, nee, u bent de uwe. Ik ben de uwe. Gekocht en betaald door het bloed van het kostbare lam van God. Ik ben de uwe. En wij zijn de uwe. En wij zijn met u, zoon van David. Vrede, zei u. Ja, dat is. Hij moet ons vrede geven. Maar zeggen we dat tegen hem? Eer aan u, en glorie aan u, en vrederijk. Het vrederijk is voor u. Het komt nog. Dat hele vrede gebeuren van de Heer Jezus moet nog komen. Moet hameren. Het is nog steeds oorlog. Het is nog steeds bezet gebied. Het is nog steeds de overste van deze wereld die zijn uiterste best doet om de kerk en elke gelovige omver te schoppen. Dat is nog steeds aan de orde. Nou. En David nam hen aan en stelde hen tot hoofden. Zou dat niet gebeuren? Zou dat niet precies gebeuren? Zoals die Benaja, die waar we net over hadden, weet je wel, die Moabieten versloeg en die Egyptenaar versloeg en die in de kuil ging om die leeuw te doden. Dat werd de chef van zijn lijf. Ja, dit soort mannen moet je om je heen hebben. Die durven wat. Die houden hun mond niet. Dat zijn mannetjes putters. En deze stelde hen aan tot hoofden over de binden. Die Amas hij precies net zo. De Heere zoekt. Er is een liedje, en dat zong ik vroeger al. Reist op voor Jezus, gij helden van het kruis. En ik heb toen al gedacht, nou dat ben ik niet, want ik loop eerder weg. Ik was niet zo'n draufganger, dat is nooit geweest. Ik heb ook nooit ruzie geschopt. Wel eens ruzie gehad, maar ik denk nooit dat ik ruzie gemaakt heb. Dat kan ik me niet herinneren. Kan er overkomen. Maar goed, los. Niet over mijzelf, maar ik denk een held van het kruis. Als het er echt op aankomt, dan knijp ik er tussenuit. Dan ga ik weg. Dan zoek ik een fiets of een autopet om weg te rennen. Helden van het kruis, die zijn er niet. Er is maar één held van het kruis, dat is hij die eraan bleef hangen. Dat is de held van het kruis, vind ik. Maar toch zegt de Heer Jezus, ik zou je zo graag als mijn lijfwacht willen aanstellen, als een cordon om mij heen willen plaatsen. Ik zou je zo graag willen gebruiken om mij en mijn eer en mijn volk, al die broers, al die mensen die schuldeisers hadden, al die mensen die verbitterd waren, om al die mensen te beschermen. Adullam. Nog steeds Adullam. Nog niet Hebron, dat komt nog. Dit is nog Adullam. En eigenlijk is dat heel mooi, dat David in Adullam zulke dingen etaleert. En dat dit in de schrift staat, niet om je de geschiedenis, de lokale geschiedenis, of de geschiedenis van het eigen land te vertellen, maar om je te vertellen wie de zonen Davids is. Want daar gaat het om. En dat is geen vergelijking talrijker dan de vergelijking met David en de Heer Jezus. Die kom je regelmatig tegen. De zonen Davids. Als de kindertjes zingen, of als de jubelroep klinkt, dus als ze voor Pasen naar binnen gaan, weet je, met palmtakken, altijd dit. Hier vind je die zonen Davids, hier vind je in type, in beeld, in schilderij, Een zoon van Isaï, de zoon van Davids. Niet dat is de Heer Jezus, maar daar vind je dus hem die zo leefde, zo streed. En dat hebt u in uw Bijbel gekregen om te zien hoe het met de Heer Jezus ging toen en hoe het nu kan gaan. Nu. En daarom, Adullam, alsjeblieft, verborgen schuilplaats. Als je nog nooit gekomen bent, mag je vandaag komen. Je mag nu een reddingsboei aanpakken, aannemen en geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat mag. Nog sterker. Ik zou het maar doen, maar je weet niet of je het morgen kunt. Niemand weet of dit morgen nog kan. Maar nu is de dag van de genade nog aanwezig. Ik weet niet waarom Gods genade, dat is mijn lied, aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. En dat is de Heer Jezus. Wat mooi, hè, als je bij hem bent. Als je het straks in Hebron, ja, superman. Oh, ja, maar dan gaan we hem kronen. Natuurlijk, u gaat hem kronen. U gaat uw kroon aan hem geven. Allemaal klaar. Maar nu, dit is nog het strijdtoneel. Dit is nog Adullam. Dit is nog, niet zo makkelijk. Het is best zwaar misschien. Misschien moet je wat dingen loslaten. Opgeven. Maar dan, ja, dan gaat het verder. En dat hij een keer koning over alles, ja, komt ook nog, Jeruzalem. Alles komt, maar in de sfeer van deze geschiedenis vindt u het eigenlijk heel prachtig geïtaleerd. Nou, een stukje van vanmorgen. Vader, zo willen we elkaar aan u opdragen. Ik wil zo bidden dat we genieten van de Heer Jezus. Dat we blij zijn. Amazai die deed een soort oproep voor de preesavond. Misschien wel de preesavond van vanavond. Hier in dit gebouw. Ze hebben hem bejubeld, die David, die daar ook nog verworpen was. Die ze zochten om hem om te brengen. Ze wilden niet dat hij koning zou zijn. We willen u bidden, Vader, dat wij zullen begrijpen bij wie we horen, van wie we zijn en waar we echt kunnen schuilen. Er was vroeger een liedje, vluchten kan niet meer, want er is geen schuilplaats. Maar er is wel een schuilplaats. Het is een verborgen schuilplaats. Het is de Heer Jezus zelf. Dank u wel voor hem die uw geliefde is. Vader, u ziet ons in hem. En in hem zijn we geborgen. Verborgen schuilplaats. In hem zijn we geborgen voor altijd. We danken u en prijzen u voor uw Zoon. Vader, we eren u voor de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor wie u bent. Dat u zo geboren wilde worden. Zo miniem wilde zijn als een klein vruchtje in een moederschoot. En dat u dat allemaal wilde doorstaan. Dat u een heel proces wilde doormaken van uiteindelijk, waarschijnlijk ook na 9 maanden, geboren in Bethlehem. Engelen hebben gejuicht. Herders hebben gedankt. Wijzen uit het oosten hebben hun schatten opengebroken en getoond en gegeven. Vader, maar de vijand loerde om te doden. Ook toen hij geboren werd. We willen u danken, Vader, dat dit allemaal vast ligt. Maar dat we ook vanmorgen eraan herinnerd zijn dat het kennen, het zoeken, het bij hem zijn niet een bron van, van bedrukking is, maar dat het een bron van vreugde is, blijdschap. Dank u wel dat dat nog versterkt wordt. We eren u voor hem. Amen.